Welkom bij Radio Maria. Hoofdstuk 12. Oorlog met Burgerman over de leproserie. Oktober 1877 tot augustus 1880. Damian en André, beide superintendent. Oktober 1877 tot februari 1878. Het conflict ontbrandde tijdens de doodstrijd van Ragsdale. In oktober was zijn hand nog slechts een hoop pus. Damian vertrouwde mij ertoe dat het niet lang meer zou duren. De raad moest een opvolger zoeken. Op Allerzielen bezocht André Meijer, die hem het opvolgingsprobleem uitlegde. De enige kandidaat was kapitein Zoemner, de zoon van de kapitein van de Waverley, die ooit Maigret in ballingschap meenam. De man had charisma en bezat een natuurlijke autoriteit, maar hij hield er een bijzondere levensstijl op na. Positief was dat Zoemner half Hawaïaan was en dus met beide bevolkingsgroepen overeen zou komen. En toen, tot verbijstering van Meijer, stelde André Burgerman zich kandidaat. Er zat logica in zijn gedrag. De man was naar Molokai gekomen om in de leproserie te werken. Hij voelde zich eigenlijk bekocht, want in Parijs had niemand hem over Damian verteld. Meijer geloofde dat niet echt, maar bleef luisteren, zeker toen André voorstelde om voor kost en inwoning te werken. Hij hoefde geen loon. Zo groeide bij de agent het plan om Zoemner officieel tot superintendent te benoemen, maar André het werk te laten doen. André kon ook bij afwezigheid van een arts als medisch supervisor optreden. Hij verwachtte niet dat Damian bezwaren zou maken. Integendeel, hij meende hem de permanente aanwezigheid van een confrater en dus een vriend, cadeau te doen. André vroeg om volledige geheimhouding tot hij met zijn overste had gesproken. Tegen Damian vertelde André dat hij grote vlekken op zijn lichaam had en geen gevoel meer in zijn rechterhand. Hij was er zeker van dat hij melaats was en eiste de leproserie op. Als er op die eis niet werd ingegaan, verliet hij de orde. Damian raadde André aan om zijn toestand door een arts te laten bevestigen. Dat leidde tot een woedeaanval bij André. Omdat hij geen raad wist met wat hem meegedeeld werd, boekte Damian voor 15 november een overtocht naar Honolulu om het probleem met zijn overste te bespreken. Sam wilde, nu voorzitter van de Gezondheidsraad, was ook aan boord. Hij was emotioneel, want hij had afscheid genomen van de stervende Ragsdale. Tijdens de overtocht bespraken ze de opvolging. Wilder vroeg Damian om, tot er een geschikte opvolger was gevonden, de lopende zaken te behandelen, wat hij tijdens de ziekte van Ragsdale ook al had gedaan. Damian dacht aan het persoonlijk reglement dat hij tijdens de retraite had opgesteld, maar beschouwde dit als overmacht. Hij vroeg Wilder om het gesprek geheim te houden tot hij er met zijn overste over had gesproken. Maigret raadde hem aan de zaken voorlopig op hun beloop te laten. Damian kreeg wel de toestemming om tijdelijk de Leprosserie te runnen. Rexdale was nog niet overleden toen Damiaan terugkeerde, maar het was nog een kwestie van dagen. Nog voor de dood van de flamboyante superintendent kwam de brief van André, waarin hij aankondigde dat de gezondheidsraad hem, Burgerman, tot superintendent had benoemd. Sumner zou de administratieve zaken behartigen. Omdat hij alles zonder de toelating van Maigret had geregeld, vroeg hij Damiaan, zijn biechtvader, om de zaak bij de bisschop aan te kaarten. Hij vroeg zich af of hij mocht blijven miszeggen. Van het antwoord zou afhangen of Burgerman in Soutane of als burger zijn intrede in de leproserie zou doen. André was helemaal niet zinnig om zijn taak als priester op topside voor te zetten. En hij vroeg Damiaan om Monseigneur te verzoeken een van de nieuwe priesters naar Kaluaha te sturen. Damiaan zelf mocht het vergeten, want hij had schijnbaar de gemeenschap in Palau over de borst gestoten met enkele scherpe uitspraken die hij gedaan had tijdens de bouw van een kapel in Kumini. Verstond dat André dispensatie van zijn gelofte wilde. Hij zou de volgende zondag voor de laatste keer de mis doen. Meijer, die ondertussen wist dat André naar Damiaan geschreven had, zette nu officieel op papier dat hij van plan was om André de leiding van de leproserie te geven, terwijl Sumner de titel zou dragen. Hij vroeg Damiaan de lopende zaken te verzorgen tot de nieuwe leiders klaar waren om de zaak over te nemen. Voortdurend herhaalde hij dat Damiaan de zaken op hun beloop moest laten. Hij mocht geen wijzigingen doorvoeren. Aangezien Rexdale nog bij kennis was, moest Damiaan hem Meijers laatste aloha geven. Maar ondertussen regelde de agent wel dat André Rexdale's huis kreeg. Hij zei niet waar de toekomstige weduwe heen moest. Damiaan kon niet antwoorden, want Meijer was naar Honolulu vertrokken. De vuster moest zelf ook vertrekken, want hij was opgeroepen als getuige in een rechtszaak in Lahaina. Op 6 december was hij terug in Kalawao om er de rouwdienst voor Rexdale te houden. Die dag ook schreef hij een officiële bedankingsbrief voor het vertrouwen dat de gezondheidsraad in hem had gehad. Het plan van Meijer om Sumner en André als team aan te stellen had schijnbaar niet de goedkeuring gekregen van de raad, want men had Damiaan gevraagd de leiding te blijven nemen tot er een geschikte opvolger gevonden was. Niet Sumner? En ook André niet. Damiaan had voor deze brief hulp gevraagd aan een Amerikaanse patiënt, want hij wilde correct Engels schrijven. Citaat: "You are aware that for the general welfare of the lepers, I have sacrificed my health and all I have in this world. And in consequence, you may trust me." Einde citaat. Indien de raad voor een langere tijd een beroep wilde doen op de diensten van Damiaan, moesten ze wel eerst Maigret raadplegen. Deze brief was pas verzonden toen hij te weten kwam dat André inderdaad superintendent zou worden. Die avond schreef hij een scherpe en agressieve nota aan Meijer, die eveneens was teruggekeerd. Hij weigerde elke verdere medewerking met de raad, omdat die, in casu Meijer, verantwoordelijk was voor het wegtrekken van een priester uit zijn parochie. Meijer antwoordde dat de raad er zich niet van bewust was dat André handelde zonder toestemming van zijn bisschop. André was tenslotte een matuur man die zijn plicht had moeten kennen. Meijer, die zwaar verkouden was en koorts had, zat uitermate verveeld met de toestand. Hij schreef Damiaan op 7 december 3 brieven. In de ene klonk hij verzoenend. Hij wilde absoluut dat Damiaan op zijn besluit terugkwam. De andere brief was strikt zakelijk. Een dienstmededeling over de aankoop van pooi en de aanvoer van zalm en rijst. Damiaan had enkele administratieve fouten begaan. Hij had bijvoorbeeld bepaalde bladzijden niet getekend. In een derde schrijven stelde hij een vergadering voor bij hem thuis, waaraan beide priesters en hij zelf zouden deelnemen. De zaak ten gronde uitpraten scheen hem de beste oplossing. Het dispuut was echter al uitgezaaid. André was in Ragsdale's huis ingetrokken. Hij spende veel tijd aan een lange brief naar Europa, waarin hij blad na blad de resultaten van zijn missie opblies. Uiteindelijk kwam de vete tussen de priesters het asiel ten goede, want zowel Damiaan als André legden een grote activiteit aan de dag om de bannelingen te bewijzen dat de ene, en dus niet de andere, het best voor hen zou zorgen. André, die eigenlijk dispensatie voor zijn gelofte had gevraagd, was ten volle de missionaris. Damiaan betaalde de Pagnolo's een premie omdat ze het vee veilig aan land hadden gebracht, ondanks de zware zee. Hij trachtte een aantal te gezonde mensen uit het hospitaal te ontslaan en degene die weigerde, liet hij opsluiten in de gevangenis. Hij tekende een vergunning voor de gezonde man van een blinde vrouw om de leproserie in te mogen en hield de boekhouding van de leproserie bij. Hij trachtte de klachten die de vrienden van André tegen hem opstapelden naast zich neer te leggen. Hij was ten volle superintendent en had weinig tijd voor zijn priesterlijke taken. Meyer zocht ondertussen naar een derde kandidaat. Reverend Kawila maakte geen kans, ook al was hij volksvertegenwoordiger voor Kau geweest en was zijn vrouw Wiljama een goede onderwijzeres. De man was ooit sectelid tijdens de Kaonitische opstand en stond nog steeds bekend als rebel en rustverstoorder. Tom Birch, ook een parlementslid, zou melaat zijn. Indien dat bevestigd werd, was hij de ideale man als het bewind van Zumner Burgerman spaak liep. Zo niet, dan was er ook nog Damiaan, als hij tenminste de toelating van zijn bisschop kreeg. Meyer geraakte er duidelijk niet uit. Er werden allerlei initiatieven genomen, fraaie en minder fraaie, ook door de patiënten, ten gunste van de ene of de andere kandidaat. Damiaan zelf ondernam ook acties. Hij wilde de voedselbevoorrading veiligstellen en bestelde zalfjes op basis van teer en sulfur om er wonden mee te verzorgen, hoestmedicijn en gorrelsiroop. Hij vroeg ook om een voorraad Corbet Sarsaparilla, een bloedzuiveraar die hij zelf ook nam. Met die voorraad probeerde hij André te treffen, want die had dan weer zijn pillenproductie verhoogd. Incidenten waren er tot eind januari niet, maar na 2 maanden strijd drong Meyer er op 16 januari 1878 bij de raad op aan een snelle beslissing te nemen. De bevoorrading van Poi liep niet vlot. André was terug naar Topside vertrokken na de mislukking van de superintendent-stunt. Damiaan kon het asiel met een gerust hart enkele dagen verlaten. Hij hoopte in Pelekunu verse taro te vinden en leende de kano van een patiënt om ermee naar de vallei te roeien. De zee was rustig, dus hij hoefde geen extra mankrachten in te schakelen. Hij zei mis en hoorde de biecht in het kleine kerkje dat ooit in Kalaupapa stond. Daarna ging hij in een hut zitten om het met de boeren over de prijs voor payai te hebben. Tijdens de onderhandelingen hoorde hij de wind opsteken. Ongerust ging hij naar het strand kijken en vond de kano aan stukken geslagen tegen de rotsen. De zee was 1 witte schuimstreep. Hij kon de storm uitzitten in Pelekunu, maar dat kon dagen duren. Of het gevaarlijke pad uit de vallei nemen. Hij had eigenlijk geen keuze, want sinds Reverend Kawila was aangekomen, heerste er onrust. De man zette iedereen tot ongehoorzaamheid aan. Omdat Wiljama, zijn vrouw, meedeed, wilde men haar COCOA-vergunning afnemen, dus haar vergunning als verzorgster. Damiaan vernam bij mij dat er een Inoloa, een kwaadaardige rel, was uitgebroken. En ondanks het ontij liep hij de berg af. Toen Wiljama, de vrouw van Kawila, haar uitwijzingsbevel had gekregen, snelde het echtpaar naar Zumner en André. Zij staken het op Damiaan. Woedend verzamelde Kawila zijn aanhangers om zich gewapend tegen deze onrechtvaardige uitzetting te verzetten. Damiaan trok naar het huis van de predikant. Toen deze de priester zag, deed hij teken om aan te vallen. Maar de nieuwe sheriff, William Kroningburg, een man die bekend stond om zijn drankzucht, chargeerde met zijn agenten. Het kwam tot een handgemeen. Een van Kawila's mannen vocht met een bloedende hoofdwond tot hij bewusteloos werd geslagen. Toen de politie met de matrak aanviel, trokken de rebellen zich terug. Uiteindelijk werd het een maat voor niets. Williama kon niet vertrekken, want de Warwick voer door vanwege de zware zee. Toen de storm ging liggen, chargeerde de politie voor een derde keer. Een hysterische Kawila werd aangehouden, maar de hele nacht gilde en schreeuwde hij zo luid dat de patiënten in het ziekenhuis niet konden slapen. Damiaan besloot hem naar Honolulu terug te sturen. De uiteindelijke uitwijzing werd een evenement. Williama en Kawila gilden een menigte bij elkaar toen ze aan elkaar geketend naar het strand werden geleid. De medestanders van de predikant stelden zich dreigend op, terwijl de politie met man en macht aantrad. Er waren geen incidenten. Aan boord van de Warwick kwam het duo nog niet tot rust. In Honolulu werd de gezonde vrouw vrijgelaten, terwijl haar man de gevangenis in Fort Street invloog. Daar bleef hij uitzinnig schreeuwen, zodat de politierechter niet wist wat met hem te doen. Op zijn uitwijzingsbevel schreef de rechter dat hij hem niet kon houden, want de gevangenen en de buren hadden geen rust meer. De enige mogelijkheid was hem terug naar Molokai te sturen. De protestantse kerk nam dit incident niet. Castle, een belangrijke handelaar uit de stad, diende officieel een klacht in tegen Damiaan wegens machtsmisbruik. Als de priester schuldig bevonden werd, werd hij afgezet als superintendent. Die avond schreef Damiaan aan zijn overste dat hij Kaumahualua was, zwaar bedrukt, want hij had een gewijd man, een predikant, aangehouden. Dit incident had hem duidelijk gemaakt dat hij zijn missie moeilijk met een administratieve baan kon combineren. De raad moest weten dat zijn aanstelling, waarvoor Maigret nog steeds geen goedkeuring had gegeven, tijdelijk was. Rond die tijd kreeg Maigret een petitie gericht aan de koning ter inzage voorgelegd. De ondertekenaars waren bannelingen voor wie Damiaan naar Topside mocht verdwijnen. André gaf hen de zo noodzakelijke medische zorgen. Artsen bezochten de zieke boeg zelden en er waren geen verplegers. Geschrokken stuurde Maigret Aubert op inspectie naar Molokai, waar André toegaf dat hij achter de petitie zat. De raad had zijn voorstel aanvaard om in ruil voor kost en inwoning als medisch agent te werken. Toen Aubert bezwaar maakte, dreigde André nog maar eens met uittreden. Damiaan van zijn kant wilde als Luna, als superintendent, aftreden. Hij was doodmoe en vertrouwde Aubert toe dat hij door Zoemners mannen met de dood was bedreigd. Aubert moest een beslissing nemen. Hij benoemde André tot pasteur van Kalaupapa en gaf hem toelating om als medisch agent op te treden. Damiaan zou ook officieel ontslag als Luna nemen en daarna Kalawao en Topsad bedienen. Zoemner, wiens bijnaam het gemeen gierig mannetje was, werd superintendent met als assistent de Amerikaan Clayton Strawn, een man die vooraleer hij lepra kreeg op slaven had gejaagd in de stille Zuidzee. De conflicten waren hiermee niet opgelost, integendeel. Strawn moedigde wangedrag aan. Zijn leuze was: laat de Melaatse pret hebben zolang ze nog kunnen. Hij dreigde iedereen die bij Damiaan om materiële hulp kwam af, vond dat de priester met zijn preken mocht ophoepelen. Hij verpakte de bussels pajai in kleinere pakjes en verkocht de zo gewonnen pajai tegen woekerprijzen. Hij werd gehaat. Op een dag omsingelden woedende ruiters hem, maar onverschrokken blafte hij terug: dood me maar, dan ben ik sneller van de melaatsheid af. De wende aarzelde en Clayton barstte in hoongelach uit. Kroningburg, die altijd alcohol in het bloed had, moedigde als sheriff drankorgieën aan. Goedmenende burgers ergerden zich aan deze feestjes en verweten alle gezagvoerders alcoholisme. Damiaan werd ook in een petitie genoemd. Pleit voor residerend arts, mei 1878. De Luna-kwestie had de aandacht op Molokai gevestigd en Kalakaua bracht daarom zelf het lepra-probleem voor het parlement. Walter Murray Gibson, de journalist die Damiaan een christelijke held had genoemd, steunde als kamerlid de vorst. De man maakte snel carrière, want hij zetelde al in het Comité voor Gezondheidszorg en was voorzitter van het Financieel Comité. Hij ging mee met het parlementaire comité naar de leproserie en besloot dat er vooral behoefte was aan een inwonend arts. Het parlement aanvaardde zijn voorstel tot verhoging van het budget voor Kalaupapa tot $160,000, meer dan een verdubbeling van het bedrag van het vorige jaar. De bouw van 7 slaapzalen in Kalawao en 4 in Kalaupapa werd onmiddellijk aanbesteed. Nu er een inwonend arts kwam, maakte André's populariteit een diepe val naar beneden, waar hij in januari de enige redding scheen, werd hij nu een kwakzalver genoemd. Nu de raad André niet meer steunde, stuurde de missie hem terug naar Topside. Damiaan werd opnieuw enig pastor van de Melaatse. Hij kreeg ook toelating om $75 te besteden om de pastorij met een verdieping te verhogen. In het nieuwe kantoortje bewaarde hij Pamphilus' ellenlange epistels, gevuld met meestal onbelangrijk nieuws. Cato stelde het in 1878 nog altijd goed en Gerard werd rijk. Paus Leo XIII, die als nuncius te Brussel het begin van de cholera-epidemie had meegemaakt in 1847, was Pius IX opgevolgd. Rond de tijd dat Damiaan dit nieuws kreeg, eisten de cocoa's die de kassa hadden horen rinkelen meer geld en minder werk. En de cocoa's, dat zijn de verzorgers. Toen de raad hun verzoek weigerde in te willigen, gingen ze in staking. Damiaan wilde voor hen bij de raad in Honolulu gaan pleiten, maar Meijer raadde het hem af. Als je iedereen wil behagen, zo schreef Rudolf, dan ben je of een gek of een ridder. Cocoa's willen met aloha en nog eens aloha behandeld worden, omdat ze zich opofferen. En aloha is liefde, medelijden. Damiaan kon niet iedereen behagen. Een predikant was kwaad omdat hij te paard over een protestants kerkhof was gereden. Zoemner was ontstemd omdat Damiaan het niet nodig vond om mogelijk besmette cocoa's in Honolulu te laten onderzoeken. Allemaal veel geblaat om niets, maar de discussie ontspoorde. Damiaan riep: je hebt een kop als van een stier. Zoemner, denk na. De Luna tilde aan die woorden en maakte zijn beklag bij de raad in Honolulu. Maar het grote probleem bleef André. In augustus eiste hij de volledige leprozerie voor zich op. Als zijn wens niet werd ingewilligd, dan zou hij de congregatie verlaten en schandaal schoppen. Citaat: ik breek de ketens, riep de Nederlander. Ik heb mijn eer. Einde citaat. Damiaan vertrok onmiddellijk naar Honolulu voor overleg met zijn overste. Groot was zijn ontsteltenis toen Maigret hem toevertrouwde dat hij tijdens de Luna-crisis André $200 had aangeboden om uit Hawaii te vertrekken. Het aanbod bleef nog altijd geldig. Damiaan wilde niet verantwoordelijk zijn voor André's uittreding. Maar, zo merkte Regis schamper op, daarmee kwam hij te laat. Burgerman was verdwenen.